Wat een voorrecht dat wij in het midden van zo'n onrustige wereld een weekend mogen nemen en uw woord openen en gaan nadenken, Heere, ons, om te zeggen, ook Heere, wil u tot ons spreken, wil u ons duidelijk maken wat u bedoelt met vrijheid. En Heere, hoe het voor ons mogelijk is om er deel aan te hebben. Wat een voorrecht, Heere. Wat een voorrecht. Wij komen tot u, Heere. We hebben samen heerlijk gezongen. En dank u ook voor muziek. Dank u dat u mensen geeft die instrumenten kunnen bespelen. En die ons leiden. En ach, Heere, we hebben het gezien. Die eerste lofprijslied in de Bijbel toen Israël uit Egypte kwam. En dat Mirjam gelijk spontaan. En ze ging dansen voor u. En met rijdansen en zingen van hoe u de vijand hebt overwonnen, Heere. We loven u een prijsje en ik bid u, Heere, dat menig loflied als het ware zal ontstaan deze weekend. Omdat u ons ieder bevrijdt van iedere vijand die ons bedrengt. We kijken naar u, we buigen ons voor u, Heere, en we verwachten het alleen van u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedenavond. Mijn naam is Eddie Bakker. Ik denk sommigen kennen mij, sommigen niet. Je hoort al reeds dat ik geen normaal Nederlands spreek. Dat komt dat ik in Zuid-Afrika geboren ben, 26 jaar daar heb gewoond. Ik was net 20 september tot 20 oktober daar, bij heerlijk weer. En ik moet zeggen dat ik in de maand hierna, dat ik mezelf toch heb afgevraagd van wat doe ik eigenlijk hier. Alhoewel ik al menig jaar hier ben. Ik ben in 1988 gekomen met een koffer in mijn hand. Nadat ik God me had geroepen, ga naar het land van je vader en naar je familie. Ik zal met je zijn. En ik ben toen hier naar Nederland gekomen, begonnen te preken, vertellen wat God voor me heeft gedaan. God leidde ons een zendingsschool te beginnen vlak over de grens in Duitsland, wat ik heel verbaasd over was. Want ik was nog Nederlands aan het leren. Heb ik nog steeds niet volledig. En toen moest ik ineens Duits gaan leren. Maar ik zei net aan Arjan, ik zeg, weet je, mijn Duits is zo geweldig dat de Nederlanders begrijpen het, de Belgen, de Zuid-Afrikanen. Het zijn alleen de Duitsers die er wat moeite mee hebben. Maar goed, wij hebben 12 jaar lang een zendingsschool gehad. We hebben 26 jaar geleden gemeente mochten stichten in Duitsland. En 3 jaar geleden vroeg een gemeente in Hardenberg ze ging door een enorme crisis, of ik daar kon helpen. En het mooie voor mij eraan was, we hebben nu, God heeft echt gesproken, we hadden geen idee wat we moest doen, maar God gaf een tekst waarin hij gewoon zegt, er was geen onrust, of er was geen vrede voor die wegging, geen vrede voor die bleven, want van de Heer uit was het gezien, maar wat jou betreft handel, want er is een beloning voor je werken. Dat was een tekst uit de Bijbel die mij geloof gaf, maar het mooie voor mij eraan is dat Hardenberg is de plaats waar mijn vader is geboren. En dus ik toen letterlijk mocht werken in het land van mijn vader. Zonder dat ik het specifiek het zelf probeerde heb zoeken. Maar vanavond gaat het nou even om waarom is echte vrijheid onmisbaar voor de christen. En weet je, als je er even over gaat nadenken, jullie zitten hier deze weekend, jullie hebben tijd vrijgemaakt. En daar neem ik aan dat jij dus ook zelf die serieuze vraag tenminste hebt. Je bent met een serieuze reden hier naartoe gekomen, neem ik aan. Ja? En nou, het kan meer dan eens zijn, maar misschien is een van die redenen dat je denkt, ja, wat wil God met mij? Misschien is het dat je gewoon denkt van, nou, het zou wel eens leuk zijn als ik, misschien is mijn toekomstige echtgenoot of echtgenote wel deze weekend hier, wie weet het. Hè, ja, jij weet de motieven van je hart. Maar wat wil God nu eigenlijk met ons? Weet je, dit is zo'n belangrijk vraag van je leven. Je gaat studeren of je gaat iets zoeken, je gaat een richting, je gaat werken. Iets wat je leuk vindt. Maar het moet iets zijn uiteindelijk wat jij voelt van, maar dit is het. Ik heb dit gevonden, de reden waarom ik op deze aarde ben. Weet je, wij zijn daar allemaal mee bezig. En als je nou vraagt, wat wil God eigenlijk met ons? Waarom is er überhaupt religie? Waarom zijn er kerken? Waarom is dit hier op aarde? Waarom eigenlijk? Ik weet niet of jij al een antwoord op die vraag hebt gevonden. Is er iemand die dat zo spontaan kan zeggen? Wat wil God eigenlijk met ons? Dat we hem leren kennen, zegt iemand? Nog iemand? Hem aanbidden? Dat we op hem gelijken? Nog iemand? Dat zijn zo'n verheerlijk woord? Getuigen zijn? Wat vraagt hier God voor jou dan? Micha 6 vraagt jou dan recht te doen. Maar het zijn echt wel Calvinistische antwoorden dat jullie mij geven hoor. Wat bedoel ik daarmee? Want het is typisch hoe wij... Mijn ouders zijn dus, ik kom uit het gereformeerde huis, dus ik ken dat. We zijn geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Ik ben daar geboren, weet je wel. Dus, en al die antwoorden is iets wat wij moeten doen. Wij moeten hem aanbidden, wij moeten getuigen zijn, wij moeten... Denk je wel dan echt dat je zo belangrijk bent? Weet je, ik denk dat de reden nog iets veel dieper is. Wat is het grootste gebod? Gij zult de Heer uw God? Lief hebben. Het gaat God om een relatie. Het gaat niet, God heeft, aanbidden, ja, we mogen we. Niet moeten we, de engelen doen het. 24 uur per dag. Er komt nog een moment van een half uur stilte, dan mag jij. Nee, dan moet je stil zijn. De engelen doen het. Weet je, natuurlijk, we mogen van hem vertellen, maar het gaat er. Gij zult de Heer uw God lief hebben. En we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus hij heeft ons lief gehad, hierin is liefde, dat hij ons heeft lief gehad toen wij nog zondaren waren. Dus God houdt van jou, al ken je hem nog niet eerst. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus God is op zoek naar een liefdesrelatie. Maar weet je, hier komen we nou bij eigenlijk ons thema ook voor de weekend. Want waarom een echte liefdesrelatie zijn twee vereisten. Er zijn twee vereisten die je absoluut moet hebben om een waardige liefdesrelatie te hebben. Nou, God is altijd de schepper. Hè, en dat zullen wij nooit zijn. Maar de mens werd als enige van de schepping gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dus daarom, hè, jouw antwoord, iemand hier zei dat we op hem gaan lijken. Dat is een doel van God. Maar dit is omdat hij de relatie op oog hebt. Even uitgelegd. Ik heb dat wel eens vaker verteld. Jij kan... Alleen een betekenisvol, God schiep de mens, hij bracht al de schepping bij Adam langs, maar hij vond niemand die bij hem past. En toen nam God een rib, vormde haar tot de vrouw, en hij zegt, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Dus ineens kon hij met iemand waar hij kan praten, verstand die hem begreep. Nou, beter zeggen als man, doe maar of je het begrijpt. Je sukkelt een beetje de mannen om te begrijpen. Maar ik bedoel, weet je, omdat je mens zijn, begrijp je, kan met elkaar praten. Als ik een hond heb, en ik heb een geweldig mooie hond, we hadden vroeger zo'n leuke hond, hè, 15 jaar lang, die ging de deur openmaken, tenzij je baard had, dan kwam je er niet in. Maar als hij, de belletje ging naar de deur, het sprong en dan deed de deur open. Leopold, een geweldig hond. Dus we waren gek op die hond. Dus Leopold, dan kom je. Maar dan praat, als ik nou zeg, Leopold, ik heb het zo moeilijk vandaag gehad, man. Ik heb zo'n uitdaging. Wat vertellen? Hij wacht maar op één woord. Dus een Duitse hond. Spazieren, wandelen. Weet je wel? Als ik denk, mijn vrouw kijkt me ook soms zo aan en zegt, Ikea? Ikea? Even, sorry jongens. Ik ben afgeleid. Maar snap jij? Dus omdat een hond anders is, kan je niet die relatie hebben. Dus dat is de eerste vereiste. Maar wat is de tweede vereiste? De tweede vereiste voor een echte liefdesrelatie is dat je uit vrije keus voor elkaar kiest. Ik zeg altijd, als jij niet kan nee zeggen, betekent jouw ja ook niets. Daar gaat het om. Daarom zegt die vers, voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Christus wil dat wij zo vrij zijn. God wil dat jij zo vrij bent, dat jij kan nee zeggen aan hem. En het dan niet doet. En dan zeg maar, Heere, nu heb u mij vrij. En nu geef ik mezelf aan u. Je ziet, dat is de basis voor de relatie. En dat is zo problematisch voor ons als mensen. Want daar kunnen wij zo in komen. Snap je met dat hele gedachte van ons, waar we altijd denken, ik moet doen, ik moet dit of dat doen. Want dan ben je gelijk bij religie. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in een christelijk huis. Hè, en het was geen wet of verplichting om iedere zondag naar de kerk te gaan, maar we moesten wel gaan. 'S Ochtends en 's avonds. Dus dat was, mijn moeder en mijn ouders, en ik had echt ouders die Jezus lief hadden hoor. Dus ik ben zo dankbaar voor hen. Ik heb het ook al vaker verteld, mijn moeder stond te afwassen vroeger in Zuid-Afrika. Zong zijn lieder uit Johannes de Heer. Neem de wereld, geef mij Jezus. Dan rolden de tranen van over haar wangen. En niet omdat ze zoveel afwas moest doen. Maar omdat ze echt Jezus lief had. En dat raakte ons als kinderen. Maar ik had het niet. Snap je? Maar ze had toch, wegens haar opvoeding, het idee van, nou, als de kinderen maar naar kerk gaan, dan komt het wel goed. Hè? Op een of andere manier. Ga maar genoeg naar McDonald's, dan word je op een gegeven moment wel een hamburger. Nou, je lijkt er een beetje al op een, maar je wordt het niet echt. Snap je? Dus maar die twee vereistes. Dat je moet worden als Christus. Nou, het probleem was, de mens koos dus voor iets anders. Lijkt helemaal niet meer op God. Ons wereld een totale zonde en ligt in het boze. Ik verbaas mij ook hoe wij als mensen, hoe wij toch soms hopen, dat wij toch hier nog een of ander paradijs kan maken. Zelfs dat hele klimaatverhaal. Weet je, nou, natuurlijk als christenen, God zegt pas op de schepping op. Het is, en die hele kapitalisme in zijn verwrongste vorm wordt ook misbruikt. Helemaal, dat gaat mij niet om. Maar dat wij denken, wij hebben de macht erover. Wij gaan de aarde even mooi maken. Wij gaan onze levens even een succes maken. En we hebben steeds meer regels en steeds meer dingen. En het wordt steeds erger. En dan zijn we nu als christenen in het midden van deze wereld. Weet je wat de mensendefinitie is voor vrijheid? Vrijheid, blijheid. Doe maar wat je wil. Heb seks met wie en wat je wil. Dat is onze wereld. Dan ben je toch echt vrij. Maar wat men vergeet, Romeinen 6 vers 16 zegt, weet hij niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt, tot gehoorzaamheid u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Van de zonde tot de dood. Of van gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Kan jij alsjeblieft de teksten zo... Dus het staat ook duidelijk... De volgende is dan de Romeinen. Ja. Het staat ook duidelijk dat de keuzes die je maakt... waar je aan gehoorzaam geworden... hebben gevolgen. Ze hebben gevolgen. Het is niet... Je kan niet... Je denkt niet... Je gaat zomaar even doen en... Ach, het kan wel. Het moet wel kunnen. En zo erg is dat niet. Het heeft gevolgen. En je wordt er een slaaf van. Je denkt het is vrijheid. Het is zoals in onze wereld... de seksuele revolutie... dacht men... Ach ja man, waarom moet je alleen seks hebben binnen de huwelijk? Maar in de Bijbel zegt een man zal zijn vader en moeder verlaten... zijn vrouw aankleven. Dat woord in het Grieks is kleven, lijmen. En zo tot even. Dus dan maar vandaag denkt iemand, oh, ach ja, maar je kan een relatie hebben hier. 50% van zijn lijm kwijt. 25 over, 12 over, 6 over, 3 over. En dan wil hij gaan trouwen en dan heeft hij geen lijm meer om te hechten. Naar geest, ziel en lichaam. Hè? Want je hecht, je wordt aan elkaar. Dit is een mogelijkheid om heel gelukkig te worden, maar ook heel veel pijn. Dan gaat zoveel kapot. Het heeft gevolgen. Alles wat we doen. Ach, ik kan wel even met drugs gaan spelen. Ik heb vroeger ook ermee geëxperimenteerd in Zuid-Afrika. Ik dacht dat ik vrij was. Totdat ik merk van, ja, als je gaat ermee spelen, ineens word je passief. Moeilijker om beslissingen te nemen. Het kost alles wat. En het doel is natuurlijk, de duivel wil niet dat jij en ik die vrijheid hebben om te komen tot dat wat God voor ons heeft. Maar uiteindelijk, hè? Uiteindelijk is de vraag, nou zijn we hier, jullie zijn nog jong. En wat ga je zeggen aan het eind van je leven? Want voor je het weet, ben je ouder. Weet je, je kijkt in de spiegel en je denkt, wie kijkt daar terug naar mij? Want ik ken die persoon niet. Mijn hart voelt jong en ik denk van, waar is de tijd naartoe gegaan? En de mens verlangt ernaar. Hè? Misschien heb je ooit wel dat lied gehoord. Nou, dit is van al heel lang. Forever young, I wanna be forever young. Het is de mensenhart, hè, die verlangt. Ach, kan ik maar jong blijven? Ik geloof het is de eeuwigheid die God in iedere mens heeft gelegd. Maar dat is niet zo. Je blijft niet jong. Hè, jij was 5 jaar geleden was je nog in een andere school. Het is alweer voorbij. En je komt, vorige week heb mijn jongste zoon zijn studie afgesloten. Masters gehaald, maar alle nu klaar. Ja? Dan moet ik ook zeggen, hè, ik heb de voorrecht dat we kleinkinderen al hebben. En wat is dat geweldig. Ik kan je gelijk een tip geven. Een maand of twee geleden kwam mijn kleinzoon 2 jaar oud. Ik was 2 dagen niet geweest. Hij pakte me zo aan de wang. Hij zegt, opa, jij bent nu bij mij. Ja, gelijk de helft van mijn koninkrijk. Weet je, het is zo leuk om grootvader te zijn. Als ik dat wist, was ik de vader zijn overgesprongen. Weet je wel? Maar goed. Dat is even. Maar weet je, wat wil jij zeggen aan het eind van je leven? Wat heb jij met je vrijheid gedaan? Wat heb jij met die keuzes gedaan? Wat wil je zeggen? Want geboren worden in een christelijke huis is niet de garantie dat alles goed gaat. We leven in een boze wereld. Weet je, als we gaan kijken. In Genesis 47, vanaf vers 7, dan zien we Jacob. En Jacob is nu 130 jaar oud. En dan staat hij voor de farao. Nou, misschien ken je het wel, maar kijk eens wat hij zegt. Er staat, Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem aan de farao voor. En Jacob zegende de farao. De farao zei tegen Jozef, hoe groot is het aantal van uw levensjaren? Jacob zei tegen de farao, het aantal van mijn jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest. En ze hebben het aantal van mijn levensjaren van mijn vader in de dagen van hun vreemdelingschap niet bereikt. Is dit wat jij wil zeggen aan het eind van jouw leven? Vol kwaad. En weet je, we leven in een boze wereld, dus het is niet onmogelijk. Was dit wat wij wil zeggen? Weet je, daarom zou ik je oproep tot jullie wil doen deze weekend. Vanavond misschien zelfs al. Prediker 12 vers 1 staat. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. Voordat de dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult. Ik vind er geen vreugde in. Iemand heeft ooit ik denk een statistiek al een aantal jaren geleden gehoord. Dat van iedere vierde van de jeugd. Denk na soms over zelfmoord. De wereld waar wij in leven. Denk na in de dagen van je jeugd. Weet je, voordat de dagen komen, de kwade dagen. De jaren waar je zegt, ik vind er geen vreugde meer. In deze wereld zult gij verdrukking hebben. Het is niet makkelijk, vooral in de tijd waar wij in leven. Ik wou dat ik vanavond naar jullie kan zeggen, kom op jongens, wij zullen een plan vinden. Het gaat beter worden, het gaat lekker gezellig worden hier op de aarde. Maar zo is het niet. De Bijbel waarschuwt zelf. De mensen zullen boos en zelfzuchtig zijn, hoe dichter wij bij de komst van de Heer Jezus komen. Maar wat moet jij dan doen? Wat moeten we dan doen om waarlijk vrij te staan? Wat ging fout bij Jacob? Wat ging fout bij hem? Hij was geboren als een van de tweeling. Hè? De meeste van jullie kennen het verhaal. Jacob en Esau. Esau was de eerstgeboren. Hij greep hem aan de enkel. Hè, dat, zelfs, en zijn moeder die had een profetie voor hun geboorte. Haar buik was het heel druk. Ze hadden geen, zij kon niet naar de, wat noem je dat in Nederlands? In Duitsland is het ultrasjaal. Ze ging kijken met de echo. Hè. Ze kon in die tijd niet naar de echo. Dus ze ging naar God. En God zegt, er is een tweeling in je baarmoeder. Je gaat twee jongens krijgen. En God zei haar, en de jongste gaat invloedrijker worden dan de oudste. Dus de moeder is blij. Maar goed, maar wat gebeurde er? Dus je hebt twee verschillende jongens. En de een is meer een huisman. Hij houdt van thuis spelen. Misschien houdt hij van koken. En hij is de moeders lieverd. En de ander is de vader. Hij is een jager. En hij is een wilde. En, weet je wel. De vader is gek op hem. En zo groeien ze op. En in die cultuur, het was zo heel belangrijk, de zegen van de vader. Dus is Isaac, die werd oud. En op een gegeven moment, hij zegt aan Esau, ga slacht een bokje. Ga jagen en dan breng hem, want ik wil jou een zegen geven voordat ik sterf. Nou, Esau had al zijn eerstgeboorterecht verkocht, want hem was eten belangrijker. Voor jullie die verhaal kennen. En daar was Jacob en zijn moeder. Ja, maar wij moeten toch krijgen. Weet je wel, en toen ging ze, nou ja, God weet het toch, God weet het, God heeft het toch gezegd. Dus gaan ze een paar compromissen sluiten, bedriegen Isaac, want hij kon niet meer zo goed zien. En zorg dat Jacob, die van God beloofde beloning of zegen krijgt. Weet je, het is een beetje voor mij een houding van christenen die denken, ik moet God een handje helpen. Dat gaat fout. Misschien heb jij paniek. Hoe kan mijn leven, hoe kan ik God zegen in mijn leven hebben? Wat moet ik doen? En ik probeer maar hier bochtjes af te snijden en hier compromissen. God weet toch, ik wil hem dienen, een leugentje om best wil. Hoe dan ook. Het kan vele vormen aannemen. Maar wat is de gevolg? Een geweldige ruzie in het huis, onvrede, haat. Esau wil Jacob vermoorden. Hij zegt, ik wacht, als mijn vader sterft, vermoord ik hem. Dus zij besefte, wij moeten hem wegsturen. Er is geen rust en vrede meer in het gelovige huis van Jacob en Rebecca. Familiestrijd. En dan vlug Jacob. Nou, kijk, Jacob was dus opgegroeid in een christenhuis. En in principe heeft hij gezegd, ik wil wel God dienen, want hij heeft laten zien, voor mij is de zegen van de eerstgeborene van God. Ik wil de zegen van God hebben. Maar God kende, deed hij niet. Ik weet niet hoe het met jou is. Ik weet niet, meeste van jullie denk ik wel ook opgegroeid in de christelijke huis, net als ik. Ik geloofde in God, hier, ik was er overtuigd van. Maar ik had duidelijk uitgestipt wat ik wou. Ik dacht, ik wou rijk worden. Ik wou voordat ik 30 ben een miljonair zijn. In euro termen en niet in de rand. Dat is niks. He, maar, dus ik ben gaan studeren voor de registeraccountant. En ik was met 23 afgestudeerd. Als de register, dus de weg lag open. Ik wil rijk worden. En natuurlijk, ik wil zeggen, God gebruik mij. He, zegen mij. En doe wat u wil. Maar dat was mijn plan. En dan ga je gejaagd door het leven. En hier zien we Jacob vluchten. En dan komt hij op een plaats en hij gaat slapen. En dan komt zijn eerste ervaring met God. Nou moet je denken, je weet wat God wil, hè? God wil een relatie. Met hem, met iedereen. Maar hier is iemand, hij is op zijn eigen agenda. Hij heeft zijn eigen plannen. Maar hij heeft wel gezegd, ja, ik wil God wel kennen, staat er Genesis 28 vers 10. Jacob nu vertrok naar Beerseba en ging naar Haran. Hij bereikte een plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en ligt op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, en op de aarde was een ladder geplaatst waarvan de top tot aan de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag. Wauw. Ik bedoel, hoe vaak verlang je nou om iets van God te mag beleven? He, verlang jij daar niet naar dat jij iets mag ervaren waarvan je weet, maar dit is nu God die tot mij spreekt. En weet je, wat ik zo mooi vind, want het eerste wat mij opviel hier, is de initiatief die van God uitgaat naar hem toe. God die met hem wil praten, met hem wil spreken. Weet je, ik wil jou verzekeren vanavond, dat ook vanavond zoals we hier zitten, God, de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, wil met jou en mij spreken. Hij wil, hij heeft er niets tegen dat wij hem mogen beleven. Hij wil niet dat wij een religie hebben. Hij wil een relatie, en een relatie, daar spreek je met elkaar. Weet je, en er staat, dat merken we niet altijd. Job 33 vers 14 staat, want God spreekt één of twee keer. Maar men slaat er geen acht op. In een droom, in een visioen in de nacht, als de diepe slaap op de mens valt, in de sluimer op zijn slaapplaats, dan openbaart hij het voor het oor van de mensen en hij verzegelt een tuchtiging. Hier staat, de mens slaat er geen acht op. Zoveel mensen vandaag, de mens zoekt van zichzelf God niet. Ook jij en ik. Ieder gaat zijn eigen weg. Van nature van jouw eigen, zoek jij God niet. Maar hoe kan het dan dat God hier toch tot hem gaat spreken? Weet je, ik ben ervan overtuigd. Hij had biddende ouders. Denk je niet dat zijn moeder, die ook lief was voor hem, dat het haar bangde, mijn zoon gaat weg, hij gaat naar een andere land. De een zoon wil de andere zoon doden. O Heere God, dat kan toch niet waar zijn? U heeft toch belofte voor dit kind? Mijn moeder heeft voor meer dan 20 jaar voor mij gebeden dat ik tot geloof mag komen. Ik ben zo blij dat ze niet bij 19 is opgehouden en gedacht, dat wordt niks met die jongen. Ik ben haar zo dankbaar. Ik geloof dat God mij en mijn vrienden, ik heb gezien dat 9 uit 10 van mijn vrienden tot geloof kwamen. En ze alle zeggen, Eddie, als het niet voor jouw moeder was. Biddende ouders. Misschien zit jij hier deze weekend. En jij weet niet eens wie voor jou gebeden heeft. Maar God gaat ons na. Want God hoort gebed. Maar waarom zien wij het niet? Hè? Waarom zien we het niet? Nou, hij zegt, de mens laat er geen acht op. Nou, we zien hier in Genesis 28 van Jacob. Staat er, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Daarom werd hij bevreesd en zei, hoe onzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God, de poort van de hemel. De Heer is op dit plaats en ik heb het niet geweten. Onwetenheid. Als mens, weet je dat moment, als God jou en mij hart aanraakt. En jij ineens beseft, de avond dat ik mijn leven aan Jezus gaf, weet je, de avond dat ineens mijn hart erkende dat hij mij ziet. En dat hij mij lief hebt, ongeacht mijn eigen egoïsme. Die avond dat hij de gebeden beantwoordt en ik voor het eerst hem beleefde. Ja, daarvoor heeft een keer al iemand tegenover mij getuigd en ik voelde dat God tot me sprak. Maar ik had er nog geen zin in. En wat mag ik dankbaar zijn dat er nog een moment kwam. Want dat weet je niet. Weet je, maar hier, Jacob, uit onwetendheid. En dan moet je ook weten, natuurlijk, Jacob was op de vlucht. Dus angst speelde ook een rol. Misschien was hij hard angstig. Misschien zit hier vanavond iemand die zegt, weet je, ja, ik heb angst, man. Ik zit met angst in mijn leven. Ik heb angst voor ziekte. Ik heb angst voor onheil. Ik heb angst voor straf. Ik heb angst voor afwijzing. Ik kan zoveel. En het laat me dat ik niet helder kan denken. Misschien zeg je gewoon, het is onweten. Het is mij helemaal nieuw. Ik ken het niet. Ik wist niet dat God, wil God echt vandaag nog wel zo spreken dat ik het mag beleven. Jacob wist niet waar hij naartoe ging. Hij wist niet dat land waar hij... En hij moest naar zijn oom, hè? De broer van zijn moeder. Hij wist niet waar ze... Hij was een vreemd land, dus onzeker. Daardoor wist hij het ook niet. Misschien zeg je ook, ja, ik ben onzeker. Ik weet niet wat de toekomst mij gaat brengen. En soms zijn we zo door die dingen beheerst. Dan zijn we niet vrij om God te kunnen horen. Maar soms, hij lag gewoon te slapen. Soms slapen we. Sommige mensen lijken of ze nog altijd een slaapwandel doen. Het licht is aan, maar er is niemand thuis. En soms gaan we gewoon zo door het leven en laat het maar gebeuren. Soms moet God ons wakker maken. Maar wat wil God hem duidelijk maken? Nou weet je, wat ik ook mooi vind. Het is niet zo dat God tegen geestelijke ervaringen is. Het is niet zo dat God zegt, oh als mens, het kan alleen zo hoor. Je moet er alleen met je verstand, denk maar goed over na. En weet je, laten we even een zakelijke transactie ervan maken. God wil de gehele mens redden naar geest, ziel en lichaam. En je ziel bestaat uit je verstand, je wil en je emoties. Het is niet een emotionele iets, maar het is deel van de hele pakket. Maar wat ik zo mooi vind, bij God gaat het niet om de ervaring. God wil niet dat Jacob verder gaat zeggen, oh, ik heb zo'n geweldig droom gehad, ik heb nu moed weer voor de rest van mijn reis. God wil hem wou iets leren. Er zijn bepaalde dingen die God wou dat hij zie. Eerst zag hij een ladder, dus hij zag, oh wauw, er is verbinding tussen hemel en aarde. Er is interactie. Maar wat zag hij ook? Hij zag, God stond boven aan die ladder. En dit is misschien wel de belangrijkste dat iedere ziel zou moeten weten in alle omstandigheden. Dat de troon in de hemel, toen Johannes opgeriepen werd naar de hemel, toen zag hij een troon en op die troon zat iemand. Het maakt niet uit wat gebeurt op deze aarde. Jezus Christus zit op zijn troon en hij regeert en zijn plannen gaan vervuld worden. Maar hoezeer moet jou en mijn hart dit weten, wanneer jij door je moeite en je uitdaging van het leven gaat. Dit wil God hem laten zien. Hij heeft geen idee, hij is een jonge man. Nou, jong, relatief in die tijd. Ik denk hij was al 60. Maar goed, weet je wel? Hij was al over 60. Maar goed, dus hij was nog niet getrouwd, hij had nog geen kinderen, nog vol hoop. Ik ga nog dit doen, God gaat dat doen. Hij wist niet wat het leven zou brengen. Maar God wil, je moet weten. Hij heeft hier, en in het Nieuw Testament zegt, alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Aan Jezus, aan die ene naam Jezus. En hij heeft hem gegeven aan zijn lichaam die zijn gemeente is. Weet je, en dat ontdekt Jacob ook. Hij zegt, man, hier is een plaats op aarde waar ik God kan beleven. En hij noemt dat plaats het huis van God, Bethel. Nou, in het Nieuwe Testament is die plaats de gemeente. De gemeente wordt genoemd een huis van God. Waar God woont. Waar de bedoeling is, niet dat we religieuze beleven, maar dat we God ontmoeten. Dat is het doel van ons samenkomst. En nu in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament was het uiteindelijk alleen in Jeruzalem. Maar nu wil God het op iedere plaats. Dat mensen kunnen komen die gebroken zijn. Gebroken families, gebroken huwelijken. Mensen die gebonden zijn. Kan komen en een ontmoeting hebben. De Bijbel zegt dat ze in uw midden komen, op hun knieën vallen en belijden dat God in uw midden is. En dit ontdekt Jacob. Heb jij dit al ontdekt? Heb jij al ontdekt dat het mogelijk is voor jou en mij als mensen om God te beleven en van hem te leren? Niet om een geestelijke ervaring te hebben. En soms zegt iemand, oh ik was zo aangeraakt, ik was zo helemaal warm. Ja, nou oké. En dan? God heeft een doel ermee. God wil er iets zeggen. Hij wil die tuchtiging, noem maar eens, verzegelen in de oren. Hij wil zeggen, ik wil dat dit diep tot je doordringt. Ik wil soms dat je weet dat ik van je houd. Ik wil dat je weet dat ik je niet vergeet. Ik wil dat je weet, ik wil je onderrichten, ik wil je waarschuwen. Je zit nu op een verkeerde weg. Maar hij wil spreken tot jou en tot mij. Er zijn zoveel dingen die hij ons wil leren. En weet je nou, je zou je denken, wauw, Jacob, wauw, dit is toch geweldig, man. Nou, je moet toch alle twijfel wegramen en dan zie je zijn reactie vanaf vers 18 in Genesis 28. Dan zie je, daarna stond Jacobs morgens vroeg op. Hij nam die steen waarop de hoofdkussen was gemaakt, zette die overeind als gedenkteken en goot er olie op. Hij nam die plaats Bethel, hoewel de naam van die stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af. Dus hij reageerde, hè? En God verwacht dat wij reageren. Want een relatie komt van twee kanten. Maar hij maakt ons vrij. Hij wil ons in staat stellen om te reageren. Want uit onszelf kunnen we dat niet. Voor vrijheid zet Christus, wil Christus ons vrijmaken. Opdat ik dan kan zeggen, oké, heren, hier ben ik. Hier ben ik. Maar, en dit is nou Jacob's reactie. Dus hij heeft dit beleefd. Hij is op de vlucht, angstig, waar ga ik naartoe? En wauw, ik weet nog niks van God beleven. En ineens dit geweldige droom. Ik zie de hemel, ik zie God staan. Ik zie engelen bewegen. En ik denk, wauw, en God zegt niet alleen dat aan hem. Laat hem alles zien. God zegt ook aan hem, ik heb ook een plan voor je leven. He, want hij zegt, het land waarop je ligt, zei je ook nog aan hem, zal ik jou en je nageslag geven. Dus zelfs dat maakt God bekend. Ik heb goede werken voorbereid voor jou. En dit is zijn reactie. Daar staat, hij legt een gelofte af, vers 20. En zei, als God met mij zal zijn en mij beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood geven om te eten, mijn kleren om aan te trekken, en ik in vrede naar het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geeft, zult ik u zeker het tiende deel geven. Nou, geweldig toch? Zou je zeggen, de meeste kerken zeggen, nou die moeten we hebben, want het is een getrouwe tiendegever. Sommige christenen hebben zelfs daar moeite mee. Maar dit is vast en zeker een goede christen, want hij wil zijn tiende geven. Je kan zien, het is niet uit de wet. Hè? De tiende, ja, Abraham heeft het gegeven, hij heeft het geleerd aan Isaac, hij heeft het geleerd aan Jacob. Dus het beginsel hoe God zijn koninkrijk wil financieren, even er tussendoor. Maar, is dit wat God wou? Let eens op zijn taal op. Hij zegt hier, als God met mij zal zijn. En mij zal beschermen. En mij brood zal geven en eten en kleren. Dus als God mij nou zal beschermen, mij zal verzorgen. Als hij mij nou weer veilig terugbrengt, als het mij goed gaat. Dan zal hij mijn God zijn. Is dit hoe jij God wil dienen? Ik wil best een christen zijn. Want Emma, dan moet het wel beter gaan in mijn leven. Dan wil ik wel enige mate van succes hebben. En weten, oké, nu ben ik verzorgd en ik ben beschermd. En ja, nee, dan zal ik de Heer volgen. Want ja, je moet toch wel iets doen. Je moet toch wel iemand hebben. Opgegroeid in een christelijke huis of in een gelovig huis. Ervaring met God gehad. Bereid om een religieuze iets, een steen als eerste bouw van een huis, een religieuze daad, geld te geven. En toch niet dat te geven wat God vraagt. Hoe ziet jouw relatie met God eruit? Wat zijn reactie heeft God van jou gehad op dit moment? Tot op dit moment. En van mij. En weet je dat, dan gaat hij verder, zijn reis. Nou, jullie kennen het verhaal de meeste wel. Hij komt bij zijn oom aan, hij is blij dat hij die hebt gevonden, begint daar te werken, wordt verliefd op de jongste dochter, werk voor haar, hij zegt, ik wil haar hebben, ik werk 7 jaar voor haar, dit gaat snel voorbij, want hij is helemaal verliefd. Dus, dan wordt hij feest vieren, ik weet niet hoe, hij misschien wel te veel gedronken, krijgt zijn vrouw 's nachts in de donker, wordt 's ochtends wakker en tussen de andere zus. Met zijn moeder heeft hij geleerd een leven van bedriegen, compromissen. En wat je zaait, oogst je. En dat zie je die volgende 20 jaar dat hij bij Laban blijft. Als hij daar weggaat, dan zegt hij, want dan trouwt hij natuurlijk, werkt hij nog 7 jaar dan voor Rachel, dan bij Lia en Rachel. En dan nog 6 jaar voor bokken en schapen en zo werkt hij nog. Maar dan zegt hij in Genesis 31 vers 7, zegt hij, jullie vader echter heeft mij bedrogen en mijn loon wel 10 keer veranderd. Maar God heeft het niet toegelaten om mij kwaad te doen. Weet je, dat is zo een dubbele leven. Wat je zei, dus jij mocht het wel, maar nou doe anderen het aan jou. Hoe zie jou en mijn leven eruit? Hoe zie jij mijn leven eruit? Weet je, soms, en dan ook nog rechtvaardigen, ja, wel, gelukkig heeft God mij, en God is groter dan dat alles. God staat daar buiten en God is trouw, al zijn wij ontrouw. Maar dat is geen vrijbrief, dus doe maar wat je wil. Want het heeft allemaal gevolgen. Het heeft allemaal uitwerkingen. Weet je, na die 20 jaar gaat voorbij en dan gaat hij terug uiteindelijk weer naar waar hij vandaan kwam. Naar zijn huis. En dan zie jij, dan hoort hij op deze weg, dan hoort hij op een gegeven moment dat zijn broer Esau, de reden waarom hij gevlucht was, dat hij hem tegemoet kon met 400 man. En dan staat er, hij vreesde zeer. Dus in al die tijd, in al die 20 jaar leeft hij met deze onzekerheid. Met deze, oh man, hè, ja, de dag gaat komen, dan moet ik het weer in de ogen kijken. Dan moet ik beseffen, ja, ik heb jou bedrogen. Mama en ik waren niet eerlijk tegenover jou. Gedreven door, en als je ziet hoe hij optreedt, stuurt iedereen vooruit, en geeft maar geschenken. En dan staat er, hij bleef alleen achter, en hij kon niet slapen. Want ineens werd het echt en reëel, en zo is het. Weet je, God heeft een manier, dat God ook toelaat, dat wat ons kwelt, dat waar wij mee zitten, dat we er echt geconfronteerd wordt. En heel geweldig, God zegt, ik wil nu hier mee delen. En dan worstelde hij. En dan staat er, hij worstelde een hele nacht. Dan staat er in Genesis 32, vers 26, staat er, en hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob leiden, maar Israël. Want gij hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. En dan denken we, oké, wauw, gelukkig nu. En die zal misschien zelfs een preek horen die zegt van, je moet worstelen en strijden met God, tot zodat hij ook kan zegenen. En dan wil ik zeggen, dan heb je nog steeds niet begrepen waar het om gaat. Alsof het gaat dat we moet gezegend worden. God is hierachter iets veel dieper aan. Weet je, in onze worsteling, onze gevecht met de zonde, wil God dat wij overwinnen. Hij wil ons de kracht geven door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, om nee te zeggen. In onze strijd tegen de wereld en al de verlokkingen van de wereld, zegt hij, groter is hij die in jou is dan hij die in de wereld is. Dus je moet daarover winnen. En ons strijd tegen de duivel, zegt hij, onderwerp je aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van jou vlieden. Hij wil ook je vrijheid beroven, dus er is een weg ook van hem, moet je overwinnen. Maar in je strijd om de troon van je hart, om de plaats die God toekomt, om je worsteling met God zelf, moet jij en ik verliezen en niet winnen. Maar als het om mij gaat, God, wat kan ik van u krijgen? Wat voor zegen kan u krijgen? Wil u mij zegenen, Heer, en mij doen? Als het daarom gaat, ja, dan wil ik worstelen. Dan moet ik mij bewijzen. En op een gegeven moment, dan zegt God nou zelfs, laat hij maar gemankt door het leven gaan. Dat hij niet te snel naar je verderf loopt. En dan komt hij de volgende dag, ontmoet Esau. En Esau zegt, waartoe al die geschenken? Ik heb genoeg van mezelf. Dat is al waar het Esau uiteindelijk om ging. Hij wil ook alleen maar wereldse goed hebben. Dus hij was te lang vergeten. Was allemaal voor niets. En dan gaat Jacob en hij leeft. Nu in Kanaan. En dan, life happens. Dan gebeurt er dingen in zijn leven die niet leuk zijn. Dingen die waar deze wereld, waar menig mens aan kapot zal kunnen gaan. Zijn dochter wordt verkracht. Omdat hij te dicht bij de wereld ging leven. En denk, ja, God zal toch beschermen. Alles kan toch goed. Kan toch een beetje daarmee gaan spelen, als het ware. Zijn zonen maken ruzie. En hij moet weer brengen mijn onmin bij al de mensen. En dan is dat zo strijd onder zijn kinderen. Want hij ging, die ene, zijn favoriete zoon, Jozef. Ging hij voortrekken. En jullie kennen het verhaal. Dat ze hem verkopen met slavenhandel naar Egypte. En dan hun vader zegt, hier is een kleed, ze hebben er bloed opgedaan. Heeft een wilde dier Jozef opgevreten? Nou, dat is het meest erge wat voor de ouder kan gebeuren. Dat je kind sterft. Ik heb het gezien bij mijn moeder toen mijn zusje stierf. Maar life happens. En wij denken, ja, die dingen gebeuren niet. Want je, ach, als je maar christen bent dan. Maar weet je, heel de wereld ligt in het boze. En hier in het midden, dit is niet ons thuiste. Wij zijn hemelburgers. Wij gaan hier ruzie maken. Hè, of wie is voor links en wie is voor rechts in de politiek. Wie is voor Trump en wie is tegen Trump. Maar Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Weet je, maar toch moeten wij hier leven. Toch moeten wij hier leven. En onze keuzes, als wij niet vrij zijn, hebben gevolgen. De loon van de zonde is de dood. En wat gebeurt er dus? Dus Jacob is een diep. Snap je al iets van dat hij voor Farao gestaan is? Zeg maar, jaren waren boos. Hoe makkelijk is het om bitter te worden in deze wereld? Hoe makkelijk is het om gevangen te worden in jouw depressie? Of in jouw eenzaamheid? En die vrijheid in Christus niet te beleven? Hoe makkelijk? But then God. Maar dan God die groter is dan al deze dingen. En God die niet ophoudt om ook Jacob na te gaan. Want Jacob had ik lief. Jacob heb als kind gezegd, ja Heer, ik wil wat van u is. Niets van begrepen. Bleven vast aan zijn eigen. Esau koos voor de wereld. God zegt, dat leven, dat haat ik. Want dat brengt alleen maar vernietiging. Maar hij bleef hem nagaan. Wat gebeurde er? Er komt een hongersnood. We kennen het verhaal. God gebruikt Jozef om voorziening te maken in Egypte. En uiteindelijk moet ze met z'n allen. En dan is er weer 20 jaar voorbij gegaan. Hè? 17 jaar oud was Jozef toen hij weggevoerd werd. En met 37 werd hij geconfronteerd dat zijn broeders voor hem stonden. En hij wou de contact niet verliezen, dus hij houde Simeon daar. En dan komen ze terug. Dan komen ze terug bij Jacob. En dan moet je denken, de zielennood waar deze man doorgaat. Weet je? Dan zeg hij, waarom doen jullie dit? Waarom doen jullie dit aan mij? Hij zegt, dit alles, het gaat allemaal fout. Mijn kinderen worden mij geroofd. Vreselijk. Dus angst, zorgen. Heren. God, waar bent u? En dan Jozef heeft gezegd, als jullie terugkomen, moet Benjamin mee. En dan die worsteling. Want de hongersnood houdt maar niet op. En dan die worsteling. Zal ik ook Benjamin laten gaan? Dat angst, man, als hem iets overkomt. Weet je, soms zijn we zo gevangen, zo angst om dingen te verloren, dat we helemaal niet vrij kunnen denken. En dan komt het moment in Genesis 43 en vers 13. Dan zegt Jacob aan zijn zonen, zeg hij, neem jullie broer mee. Sta op en ga terug naar die man. God de Almachtige, geef jullie barmhartigheid in de ogen van de man. Zodat hij jullie andere broer, dus Simeon en Benjamin, met jullie terug laat gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik beroofd. Uiteindelijk een loslaten. Heren, ik geef u alles. Ik heb gedacht, ik kan het zelf waarmaken. Ik kan zelf mijn leven gaan invullen. Ik kan zelf die vrijheid, die geluk, ik doe het wel. Als ik het maar in hand houd. Ik kan niet meer, Heere. En hij geeft het af. Hier pas komt zijn moment van onvoorwaardelijke overgave. 130 jaar oud. En dan hoort hij dat Jozef leeft. Dan wordt hij gehaald. Dan moet ze met z'n allen naar Egypte. Maar ja, hij weet ook, Abraham is een ongeloof naar Egypte gegaan. En het ging bijna zijn Sarah verloren daar. Dus dat weet hij allemaal. Dus oh, nou denk je, Heere, moet ik dit wel doen? Want nu heeft hij onvoorwaardelijk zich God gegeven. En nu zegt hij, Heere, ik wil u volgen. Ik wil niet meer mijn eigen weg.
Ik wil niet meer mijn eigen weg. En om eens kijken hoe goed God is. In Genesis 46, dat zegt de Heer aan hem. Israël brak op met alles wat hij had en kwam in Beer-Sheba. Daar bracht hij offers, dat is aan de onderpunt, Beer-Sheba, van Dan tot Beer-Sheba, in de zuiden van Israël. Dus voordat jij, zeg maar, het laatste dorp, voordat jij door de woestijn naar Egypte gaat. En dan staat daar, daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël door de nachtelijke visioenen en zei, Jacob, Jacob. En hij zeide, zie, hier ben ik. Nu is het niet meer dat hij het niet weet, nu weet hij. Dit is God die tot mij spreekt. Hier ben ik. En hij zei, ik ben de God van uw vader. Wees niet bevreesd. God wist dat hij angst had om een fout te maken. God zegt, wees niet bevreesd om te gaan naar Egypte. Want ik zal je daar verder zegenen en je zal groot worden. Ik zal met je meegaan. Dus niet jij gaat heen en ik wacht wel tot je weer terugkomt. Je gaat in deze wereld in. Als jij je onvoorwaardelijk aan God geeft, zeg God, ik ga met je mee. Wees niet bevreesd. Ik ga met je mee, zeg hij. En ik zal je daar tot een groot volk maken. Ik zal mijn doel met jou bereiken. En ik zal met je meetrekken en ik zal je zeker doen terugtrekken. Ik zal je brengen naar dit wat ik voor je heb. En Jozef zal je ogen sluiten. Jij hoeft niet meer bevreesd te wezen dat je weer een kind gaat verliezen. Jozef ga jouw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok. En dan ging hij, dan kom hij dan uiteindelijk. Is dat wat, die tekst wat wij hebben gelezen, dat hij voor de farao komt. Weet je, zegt, mijn dagen waren boos. Maar nu was die anders. Hij zegende farao. En weet je, tot slot, zou ik heb iemand misschien het even, is het tissue of zo? Ik heb hem met tas, denk ik ook wel. Sorry, pardon. Weet je, ik vroeg mij af, zo tot slot. Denk jij dat Jacob graag anders zou had wou kiezen? Denk je niet dat hij misschien zou zeggen, ach, had ik dat maar in mijn jongelingsjaren gedaan? Had ik maar niet toegelaten dat de kwade jaren over mij komt, terwijl ik zelf op de troon zit van mijn leven. Ja, God is er wel in en ik geloof het wel, maar weet je, je ziet het hier, hij heeft nog 17 jaar en dan heeft hij de bijzondere zegen van de tijd met zijn kleinkinderen. Hij ziet de kinderen van Jozef en al zijn kleinkinderen. En nog 17 jaar. Geniet hij en aan het eind van zijn leven, dan profeteert hij over al zijn zonen. En zelfs daar profetie over de komst van de Messias. Wat Jacob mocht doen in die tijd. Maar er gebeurt een bijzondere moment. Want hij stond, voordat hij stierf, bracht Jozef zijn twee zonen naar hem. Want hij zegt, papa, ik wil dat u ze zegent. Weet je, dat is een heel bijzondere moment. Want we weten, het begon, zijn leven begon met dat hij wachtte. Ik wil graag dat zegen van de eerstgeborenen hebben. Weet je, en hier ging het om dat zegen. Want Ruben heeft zijn zegen verspeeld. Doordat hij met de bijvrouw van Jacob heeft geslapen. En Jozef kreeg nu de zegen van de eerstgeborenen, is een dubbele deel. Dus Jacob zei aan hem, hij zegt, jouw twee zonen gaan worden als mijn twee zonen. Dus ik ga ze allebei zegenen. Maar hij kon ook niet meer goed zien, net als zijn vader. En dan staat er in Genesis 48, vers 13. Daarna nam Jozef hem beide, Ephraim, de jongste, aan zijn rechterhand. Voor Israël, die zijn papa die daar zat, was het aan zijn linkerhand. Manasse, aan zijn linkerhand, voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hem komen. Maar Israël, dus Jacob, stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim. Hoewel deze de jongste was, legde hij zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En nou gebeurt er iets heel bijzonders, want nou ineens ziet Jozef dit. En dan moet je even denken voor een moment wie Jozef was. Jozef was zijn favoriete zoon. He, die hij daar die speciale kleding voor heeft gemaakt, die hij zo lang niet heeft gehad. En die God nou zo geweldig heeft gebruikt, dat hij de vicepresident van Egypte geworden is. De onderkoning bijna, kan je zeggen. Zoveel macht had hij daar. He. Dit is Jozef. En dan staat hij, toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasseh. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo vader, want dit is het eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde en zei, ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Nu was hij vrij. Niet meer mensenvrees of favoritisme of iets dat hem kon beïnvloeden en zijn keuze. Pardon. Nee, om dat te doen wat hij wist wat God zei. Hoe diep zijn die woorden? Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. En al ben jij mijn favoriete zoon, al ben jij de vicepresident van Egypte, ik ga doen wat God van mij vraagt. Vrij om God te gehoorzamen. Ik weet het, maar mijn vraag aan jullie vanavond is, hoe lang gaat het duren voordat jij kan zeggen, ik weet het, ik weet het. Ik stap af van die troon van mijn leven. En ik geef de plaats aan hem die voor mij is gestorven. Aan hem die zijn leven heeft gegeven. Geef ik mijn leven terug. En zeg, Heere, wat ook al u wil, onvoorwaardelijk. Hier ben ik. Hier ben ik. Misschien is het goed. Misschien is het goed om te zeggen, Heere, zoals we erover nadenken, weet je, voor vrijheid. God wil dat we vrij zijn. Vrij van mensenplezieren. Vrij van mensenvrees. Vrij van anderen wil beïndrukken. Vrij van wie en wat dan ook. Voor vrijheid maken je vrij. En dan wil hij graag horen, wat doe je met die vrijheid? Wil je zeggen, Heere, ja, ik wil dat u leeft op de troon van mijn hart. Hier ben ik. Weet je, ik heb dat gedaan. Meer dan 40 jaar geleden heb ik gezegd, Heere, hier ben ik. Maak van mijn leven wat u wil dat het moet zijn. Niet wat ik wil. Ik wil leven in een levend relatie met de levende God. En ik ben God zo dankbaar dat mijn moeder heeft gebeden. Dat wij daarvan de zegen mogen hebben. Ik ben God zo dankbaar. Het was al bijna iets laat, want ik heb ook schade opgelopen in mijn jongelingsjaren. En ik wou dat het was met 22 dat ik tot geloof kwam. Ik wou dat het was toen ik 12 jaar oud was. Maar jij hebt vanavond de kans. Waarom is vrijheid zo belangrijk? Voor iedere mens, voor iedere christen. Want alleen in ware vrijheid kan je leven in een relatie met God. Zal we onze ogen sluiten? Heere God. Voor u is niets verborgen, Heere. En u weet vanavond als we hier zitten. U weet waar wij misschien vanavond beseffen. Ik heb eigenlijk een heel voorwaardelijke overgave gedaan. Heer, ik weet ook van misschien iemand die zegt, ik durf het bijna nooit. Ik wist. Heer, als we kijken naar uw genade, u die Jacob najaagt, omdat u hem lief heeft. Heer, dat is mijn gebed dat wij vanavond met Jacob kan zeggen, ik weet het, ik weet het. Omdat wij het hebben leren kennen, Heere, doordat we onszelf volledig aan u geven. Dank u, Heere Jezus. U bent de enige die waarlijk vrij maakt. Heere, alles anders wat de mens denkt, ik geef me hier aan, ik geef me daar aan, maak gebonden en maak kapot. En angstig en ziek. Maar u, Heere, u geeft leven. Er is niemand als u. En ik wil u dienen, Heere, met mijn hele hart. Ik wil u dienen met alles in mij. En ik wil leren de weg die ik mag gaan. En dank u dat u ons vrij maakt. Misschien omdat iemand anders voor ons heeft gebeden vanavond. Dat wij kunnen antwoorden. En zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Heer, dank u dat. Hoe groot mijn zonde is, uw woord zegt al is het rood als scharlaken, Heer. Uw bloed reinigt en we worden witter dan sneeuw. Niet omdat we het verdiend hebben, maar omdat u reeds het prijs heeft betaald. Ik wist niet, Heere, dat u mij zo lief heeft. En ik weet alleen dit. Dat ik u wil groeien in mijn liefde en in mijn relatie naar u. En ik bid het voor iedereen hier. Horen iedereen die nu zelfs tot u bidt, die zegt, hier ben ik, Heere. Ik geef mijzelf aan u. Wil u komen met uw geest? Wil u aanspreken waar u specifiek... Wil je aanraken dat specifiek waar wij aan vastzitten? Wil u de harten, de vrees wegnemen, de angst, de onzekerheid? En wil u uw liefde uitstorten in ieders hart die zich opent voor u?